Tekst voor de prediking, Efeze 1, 4a. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het gedeelte wat wij vanmorgen opsloegen in die Efese brief is, zoals u wellicht al weet, een loflied. Een van de heerlijkste lofliederen die de apostel Paulus heeft gecomponeerd. Hij bejubelt en bezingt in vers 4a de uitverkiezing. En toen ik dat zo las, dacht ik bij mezelf, zingen over de uitverkiezing, dat is wat. Durft u het? En durven jullie het? Zingen omdat je uitverkoren bent. Kunnen we dat? Laten we wel zijn. Spreken erover is al bar moeilijk. Dat ontaardt meestal in vruchteloze debatten. En voor heel veel mensen die op het ogenblik vanuit de kerk naar allerlei randen worden getrokken, geldt uitverkiezing. Het woord alleen al praat me er niet van. En stekels gaan overeind staan. En voor het gros van de mensen is het een rots der ergernis en een steen des aanstoots. En ook mijn hart en ons aller hart zegt er van nature hardgrondig nee tegen. Hoe komt dat toch? Ons verzet tegen de leer van de uitverkiezing. Ten eerste omdat wij van onszelf uit vijanden zijn van God. Vijanden van genade. Vijanden van de verlossing. Vijanden van het heil. Wij zijn geneigd om God en de naaste te haten. En dat merk je elke dag in je leven, als je eerlijk bent. Alleen al het feit dat je zo weinig met hem bezig bent. Zo weinig door hem in beslag genomen bent. Dat je aan hem voorbij leeft. Geneigd God te haten. Wij willen helemaal niet heilig worden. We willen wel christen wezen. En we willen graag een rauw advertentie waarboven staat, heden is in de Heere ontslapen. Dat wel. Maar we willen niet heilig worden. Ons eigen leventje leiden willen we. En onze eigen wil doorzetten. En nu komt de Heere God midden in zulk een leven en die zegt, alstublieft, genade, rijk en vrij, heiligheid, hemelleven. Hier, pak aan. Ja? Dat is de ene kant. En de grond van die vrijspraak en van die verlossing in de Heer Jezus Christus is verkiezing. Uitverkiezing. In één zinnetje, het is genade om genade te ontvangen. Uitverkiezing. Genade om genade te ontvangen. Uitverkiezing onderstreept de radicaliteit van de genade. Uitverkiezing zegt ons niet, gij hebt mij. Zoals zoveel mensen zeggen, je moet kiezen voor de Heere God. Niet, gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En dat lusten wij niet van nature. En zo, als ik dat beeld eens mag gebruiken, eerbiedig bedoeld, zo rollen wij als twee vechtende jongens over straat met dat stuk van de verkiezing. Dat is de eerste oorzaak, dat wij daar tegen ingaan. De tweede oorzaak, en die is niet minder erg, is de verworden en bekrompen voorstelling van zaken die door de eeuwen heen in de kerk is gegroeid over de uitverkiezing. En die nog immer wordt gegeven. In wat ik dan maar omschrijf als ultra-gereformeerde hoek. Men heeft van de verkiezing een gesloten systeem gemaakt. Het verstand is erop gaan ploeteren. En heeft er net zo lang op gekauwd tot het in een logisch menselijk beredeneerbaar systeem kwam. Rechtlijnig. Een denkconstructie. Waar vele mensen, dat heb ik in de afgelopen weken weer gemerkt, onder lijden en onder hebben geleden. Die door en door onbijbels is, antischriftuurlijk. Men redeneert dan namelijk zo: God heeft besloten wie er zalig worden. God heeft besloten wie er niet zalig worden. Hij heeft als het ware twee lijsten in de hand. Een lijst met witte en een lijst met zwarte namen. Een lijst met de uitverkorenen en een lijst met de verworpenen. En zo is het een gesloten circuit geworden. Helemaal vast. Zo dicht als een brok beton. En je kunt binnen dat systeem kerken je leven lang. En je kunt Bijbel lezen je leven lang. En je kunt je knieën kapot bidden. En je kunt ernstig en benauwd leven. Maar het haalt allemaal ten diepste niets meer uit. Want aan dat genomen besluit van God is niets meer te veranderen. Ik heb met zulke mensen gewerkt. En ik heb 2 jaar lang wekelijks onder zulke prediking gekerkt. En telkens word je op jezelf teruggeworpen. En als je sprak met mensen, dan was het binnen is binnen. En buiten is buiten. En daar is niks aan te veranderen. En het enige wat je telkens tegenkwam was: och, als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Maar ze geloofden er niks van en ze gingen vrolijk naar het carnaval. Want diep in het hart geloofden ze het bijna geen van allen. Of bij die andere predikant waar ik onder de prediking verkeerde. Hij zei: ik zal u uitleggen wat een verkiezing is. En hij gebruikte het beeld van een boerderij, dat vergeet je nooit meer. Waar allemaal katten lopen zo tussen de beesten door en bij de hooiberg. En die boer die pakte er 2 uit. Er was een kat die had er 6 jongen gekregen. Hij zegt: die 2 houden we. En die 4 gaan de sloot in. Dat was, zegt die dominee, uitverkiezing. En je moet het maar treffen. Je moet het maar treffen. Daar zijn mensen door vermalen. Daar zijn mensen tot geestelijke wrakken van geworden. Zingen over de verkiezing. En zeker in die tijd dat ik daar kerkte, mens, gij toch uit. En ik kan me voorstellen en ik begrijp dat velen zich daartegen afzetten. En ik kan me voorstellen en ik kan begrijpen dat ze neigen naar een hele andere kant waarin men nooit meer van de verkiezing wil weten. En waarin genade geen genade meer is, maar waarin alle nadruk op de mens en zijn keuze valt. Want we hebben God op onbarmhartige wijze in zijn eigen besluit opgesloten. En hij kan bijna geen kant meer uit. En hij kan haast niets meer doen. Het zit muurvast. Maar we hebben vergeten dat de Bijbelse boodschap nergens muurvast zit. En alle dogmatieken ten spijt. Dit boek is niet met het verstand te bevatten. Het klopt van geen kant en het spreekt elkaar voortdurend tegen. Gods woord en de eeuwige en de heilige God zelf kan en wil niet beredeneerd worden en nagerekend worden met ons door de zonde vervuilde intellect. Nee, als het gaat om het geloofstuk van de verkiezing, dan laten we ons maar al te veel leiden door wat bepaalde theologen hebben geschreven. Dan door de schrift zelf. Dan bezien we die Bijbel door onze eigen verstandsbril. En dan laten we hem, om zo te zeggen, buik spreken. Dat wil zeggen dat wij in de Bijbel laten klinken en uit de Bijbel laten klinken wat we zelf graag willen. En zo hebben we gepast en zo hebben we gemeten tot Gods woord in overeenstemming was met onze logica. Het resultaat is droevig en beschamend. Een starre, statische, onbewogen God. Een afgod. En we noemen het vaak de zuivere waarheid, maar het is mijlen verwijderd van de bewogen God. Die zich ontfermend buigt over een verloren geslacht. En u voelt wel als de zaak zo zou staan, dan is de zaak afgerond. Punt. Dan heb ik niks meer te preken. Dan hoef ik u niet meer op te roepen tot geloof en tot bekering en u te wijzen dat u in Christus moet zijn en een levend lidmaat moet zijn van de Heere Jezus. Dan kunnen we net zo goed de kerk sluiten. Dan zeggen we dicht, geen restauratie meer, oude en nieuwe kerk sluiten maar. Dan kunnen we hoogstens nog wat vrome dierbaarheden lanceren met de mens. Met de wens, och mochten wij daar ook nog eens toe behoren. Maar weten kan je het nooit, dominee. En zo zijn er ook velen hier in Katwijk. Weten kan je het nooit, dominee. En we sturen met deze prachtige systemen de mensen in de woestijn. Waar de plant van de ware evangelieprediking verdort en afsterft. Alsof er geen kribbe heeft gestaan in Bethlehem. Alsof er geen kruis heeft gestaan op Golgotha. Alsof er geen open graf is geweest in de hof. Alsof Christus niet ten hemel is gevaren. Zegenend. En zijn geest heeft uitgegoten op alle vlees. Alsof God zelf, zijn zoon, de enige die hij lief had, niet gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gelooft u me, gemeente, God roept ons en jou en u en mij welmenend en van harte. En hij biedt ons onvoorwaardelijk zijn genade aan. En hij appelleert ook in de prediking van morgen ernstig. Laat dat dan toch in Gods naam. Niet omdat ik het denk te weten. Want ik ben niks meer dan een ander. Maar omdat de schrift zich laat kennen. In Gods naam niet afstuiten op dat kogelvrije vest. Van een uitverkiezingssysteem met het ja, maar een mens kan zichzelf niet bekeren, dominee. Het is toch geschonken goed, nietwaar? Het is toch een gave van God, nietwaar? En ik kan er toch niets aan doen, nietwaar? En hoewel u gelijk hebt, maakt u er misbruik van door het zo te zeggen. Zo wordt de uitverkiezing een duister lot. Een willekeurige tiran. En wordt de mens tot een brok wanhoop. Zingen, Paulus. Ik heb er tegen gevloekt, man. En het is te begrijpen dat mensen daar kapot van gaan. Maar Paulus zingt rustig door. Want hij hangt niet af van mensen en systemen. En dan gaan we eens opletten hoe hij dat aangeeft. Het vers voor vers 4a. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Hij zingt. Hij jubelt. Een lied van overwinning. Gezegend. Daar staat letterlijk geprezen. Geloofd zij God de Vader, een loflied. Het is een prijs den Heer, met blijde galmen. Wilt u daarop letten? Dat is het eerste kader wat ik u aan wil geven. De uitverkiezing is bij Paulus omsloten door in gebed in de lofzang. Dat is de enige juiste Bijbelse wijze om erover te spreken. Lovend en prijzend. Tweede kader. Dat woordje zegenen die ons gezegend heeft met alle of allerlei geestelijke zegening. Dat is een woordje. Zegenen. Vloekwaardige mensen. Godhaters van zichzelf. Uit wie, wat wij zongen, een stroom van ongerechtigheden vloeit. Paulus die zichzelf kent als een ellendig mens. En zo'n mens gaat zingen van de stromen van zegen. Met eerbied gesproken, hij staat als het ware onder de waterval van Gods genadestroom. En dan bezingt hij die stroom die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen. Wat is dat, Paulus? Geestelijke zegeningen. Is dat iets anders dan stoffelijke zegeningen? Voorspoed in je werk of in je studie? Nee. Allerlei zegeningen. Stoffelijke, lichamelijke, op het gebied van de ziel, op het gebied van het geestelijke leven. Al die zegeningen, die zijn gewerkt door, geschonken door, uitgegoten door de Heilige Geest. Daarom heten ze geestelijke zegening. En die Heilige Geest schenkt niet maar één soort zegen. Die schenkt allerlei zegen. Een heel programma vol. Een oneindige variatie. Een scala van zegeningen. Vanaf de kinderzegen tot de zeezegen en de bloemenzegen en de regenzegen. Allerlei zegeningen. Hebt u toch ook ontvangen? Hebt u toch ook ontvangen? Die ontvangen we allemaal, elke dag, stuk voor stuk. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Wel, die zegen komt tot ons uit de hemel. Geestelijke zegeningen uit de hemel, uit Christus. Daar, zegt Paulus, heeft God ons gezegend. Daar is de bron. Die heeft al die zegen verdiend, die Christus. Door zijn verzoenend lijden en sterven. Die heeft die zegen ontvangen in zijn opstanding en zijn hemelvaart. En in zijn troonsbestijging. En die deelt die zegen uit aan u en jou en mij door zijn Pinkstergeest. Door middel van zijn woord, de geestelijke zegeningen op het gebied van de verzoening van de ziel en van het leven. En de zegen in de creatuur, ook allemaal te danken aan Christus kruis, aan Christus verdienste. Daar aan Gods rechterhand zit als het ware een fontein vol zegen voor zijn volk. En hij giet maar uit. En hij loopt maar leeg. En hij geeft maar weg. Onophoudelijk. Elke dag weer. Waar zijn woord open gaat. Waar de ambten hoog en in ere worden gehouden. Waar handen worden gevouwen. En een eenvoudig gebed tot de hemel klimt. Waar kleine kinderen worden gedoopt. Kleine kinderen worden gedoopt. En waar het heilig avondmaal wordt bediend. En waar de gemeente samenkomt op de dag des Heren. Hier en nu stroomt de fontein vanuit de hemel. Zo is Christus in de hemel gezet. In de ruimte gezet. Aan Gods rechterhand. En hij is gekroond met en omgeven door louter heerlijkheid, louter weelde, louter eer. En hij deelt het uit, opdat wij daarin delen. Ja, door het geloof in Christus is de hemel op aarde. Zomaar, gratis, hoef je niets voor te doen. Paulus kan er niet over uit. Christus zet hem, die de gemeente moordend heeft vervolgd. Midden in allerlei geestelijke zegeningen. En hij vervult hem ermee en hij omringt hem ermee. Onverliesbaar en onvervreemdbaar. En dan gaat hij beginnen bij die bron van die zegeningen. En de eerste die hij noemt is de uitverkiezing. Dat is het hart van de tekst. Dat is de grond van zijn lied. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging der wereld. En dat woordje gelijk, daar mag je voor lezen omdat of als gevolg van. Het geeft de reden aan. Daarom zingt Paulus. Waarom? Daarom looft Paulus. Daarom jubelt Paulus. Waarom Paulus? Omdat hij ons uitverkoren heeft. Nee, daar hoef je niet bang van te worden, mensen. Dat moet je niet ver van je weggooien. Dat is geen onheilspellend onweer wat donker over de zee komt aandraven. Dat is zegen. Dat is stromen van zegen van omhoog. Linea recta stromend uit de verhoogde Heere Jezus Christus. Zo spreekt de schrift over de uitverkiezing. En wie daar anders over spreekt is een leugenaar. Is een logenaar. Eerlijke verkiezing Gods. Eerste kader, omsloten door en gebed in het loflied. Tweede kader, geloofd en geprezen als de bron van alle zegeningen. Derde, wat opvalt is dat Paulus allereerst de uitverkiezing noemt. Dat is geen dam die hij opwerpt om de genade in te perken. Om de genade tegen te houden en te zeggen, ja maar als je niet uitverkoren bent dan. Nee, hij noemt het als eerste, als een uitkijktoren. Van waar een helder zicht over al de zegeningen wordt verkregen. Als een berg waar je op kunt gaan staan. En geen diep dal, maar een torenhoge berg. En zegt, kijk eens, hier vanuit kun je zien wat Gods genade betekent. Het is als het ware een vuurtoren die haar stralende lichtbundels werpt over heel het heil van God. De leer van de eeuwige verkiezing zet Gods goedheid voor verloren zondaren pas goed in de etalage. Ze onderstreept haar, ziet u wel? Zo groot en zo radicaal en zo machtig is Gods liefde voor zondaren. Houd dat vast bij al die menselijke verhalen die de ronde doen. Omsloten door het loflied. Geloofd als de bron van alle zegeningen. Geroemd of genoemd als de heldere zichtgever op Gods genade. Volgende element. Wie is degene die verkiest? Wie is dat? Dat is geen lot uit de loterij. Dat is niet, als ik het zo eens mag zeggen, een rad van avontuur waar je maar een draai aan geeft en we zien wel waar dat palletje blijft staan. Dat is geen bikkelhard systeem van mens. Dat is de levende God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is de God van alle genade. Dat is die God die het verlorene lief heeft en zoekt. En die zelfs zijn eigenste, zijn binnenste eraan geeft. Dat is de God die de grootste rommel uit de goot opraapt. En die het herschept tot kroonjuwelen. Dat is de God van het verbond der genade. Dat is die God die zich aan je vastklampt en klemt in je heilige doop. Dat is die God die mijn zondige leven heeft weggevloekt in zijn zoon. Dat is die God. Vader noemt hij zich. Vader. Een verkiezend God. Wanneer? Verkiest God dan, Paulus? Wanneer verkiest God dan? Wat is de datum van de verkiezing? Kun je me er wat meer over vertellen van die heilsgeheimen die geopenbaard zijn aan je ziel? Van voor de grondlegging der wereld. Ja? Niet omdat wij dat waardig zouden zijn, dat wordt ermee weggestript. Niet omdat wij het zouden geloven, dat geloof is op zich ook niks verdienstelijks, wordt er ook mee weggestript. Louter en alleen omdat het God behaagde, omdat hij, zeggen wij dan, redenen in zichzelf had en vond en nam. Omdat hij niets anders wilde dan verloren mensen liefhebben en verkiezen. Van voor de grondlegging, dat is moeilijk uit te leggen. Het is net, ah, dat is maar een krom beeld. Maar stel u voor, een jong stel, een jongen en een meisje, en ze zijn verliefd op elkaar. Ze hebben elkaar gezien op de vereniging, of op de boulevard, op de werf, al lopend heen en weer. En eindelijk, na 4, 5 zondagen heen en weer lopen en steeds korter wordt het stukje, staan ze stil bij elkaar en ontstaat er contact. En dat contact groeit uit tot een liefdesverhouding. En op een stil plekje in het duin of aan de rand van het water wordt aan elkaar de liefde verklaard. En dan vraagt dat meisje aan de jongen, zeg eens, hoe lang hou je nou eigenlijk al van me? En ze verwacht misschien dat hij zegt, nou al 2 maanden. En dan zegt die jongen, 1,5 jaar. Ja. Dat is een volslagen verrassing voor zo'n kind. 1,5 jaar. En ze wordt er blij van binnen. En als je nou gaat nadenken, waarom word je daar nou blij om? Omdat het 1,5 jaar is. Ja, daar wordt ze toch blij van. Al zo lang. Hou je al zo lang van me? Ja, gemeente, zo gaat het dan met een mens die de Heere Jezus Christus in zijn leven leert kennen. Die wordt opengebroken door zijn verkiezende liefde. Volgende week hopen we dat bij die vrouw aan die bron van Sichar mee te maken. Heere, hoe lang hebt u mij nou al lief? En ik zat opgesloten in dat systeem van de verkiezing. En ik zat opgesloten in dat vloekgedoe. Heere, hoe lang ziet u al naar me uit? Vanaf mijn belijdenis, nee kind, zei hij, veel langer, veel langer. Vanaf mijn doop, heren dan, nog veel langer. Heren, hoe lang dan? Vanuit de eeuwigheid, mijn kind. Zo lang heb ik u lief van voor de grondlegging der wereld. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. O mensen, waarom valt u er niet voor? Gemeente, laat dan het hart opspringen bij zulke liefde. Paulus springt omhoog. Vaster kan zijn zaligheid niet liggen. Ze ligt vol, ze ligt muurvast in de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Niet op mijn geloofskeuze. Ach, ten diepste kies ik nooit voor de Heere God, dat denk ik wel. Ik maak het mezelf wijs, maar dat is omdat ik ook weer wat wil meetellen. Maar dit is het evangelie. Van voor alle tijden kiest hij voor u. Hoort u? Voor jou. In de bedding van het loflied, kader 1. De bron van alle zegen, kader 2. Geeft ruim zicht op Gods genade, kader 3. Van voor de grondlegging der wereld. Dan staat er in hem, gelijk hij ons uitverkoren heeft, in hem. Dat staat in dit gedeelte maar liefst 13 keer in hem. Paulus benadrukt hier dat al ons heil alleen in Christus ligt. En ook de uitverkiezing mag nergens en nooit en nimmer los van Christus worden besproken of bedacht of behandeld. Ik had vorige week nog een mevrouw aan de telefoon. En ze meende mij de zuivere waarheid te moeten uitleggen. En ik heb haar uit laten spreken. En toen vroeg ik aan het slot, ik heb maar 1 vraag. Mag u weten het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn? Zondag 1 van de catechismus. Nee, dat mocht niet. Ik zei, dan moet u nooit meer spreken over God en over de waarheid. Ik ben de waarheid. En wie in Christus is, weet wat de zuivere waarheid is. En wie niet in Christus is, leeft in een leugen. Zo scherp ligt het. In hem Weet je wat zuivere waarheid is en de rechte leer? Buiten hem is alles een leugen. Praten over God. Praten over God zonder aan hem deel te hebben. Dat is zonde, mensen. Dat is zonde. In Christus. Hij is het hoofd van zijn gemeente die zijn lichaam is. En de gemeente is nooit en nergens voor te stellen. En Paulus spreekt nooit en nergens en heel de schrift niet over die gemeente zonder haar hoofd. Het is bruid en bruidegom. Hoofd en lichaam. Heiland en de heiligen. Uitverkoren in hem. Hij is, zegt Johannes Calvijn, zo wonderschoon. In navolging van Maarten Luther. De spiegel van onze verkiezing. Wel nu, dan moeten we dat weer uitleggen, want dat is een moeilijk beeld. Wat doen wij met een spiegel? Wel, in die dagen, daar moet u goed aan denken, dat is dus rond zo 1500-1600, in die dagen was een spiegel het hulpmiddel om te zien wat je zelf niet kon zien. Ik kijk wel eens, als ik zo uit mijn studeerkamer kijk, dan zijn er wat kinderen aan het spelen in de duinen, en dan zijn erbij, die hebben nog zo'n kijkdoosje met zo'n spiegeltje onderin. En bovenin hangt er ook zo'n spiegeltje. En dan kijken ze onderin naar binnen en dan zien ze over de duinen heen wat er boven in dat spiegeltje wordt weerkaatst. En zo hangen de spiegels in de winkels om aan het personeel plekken te kunnen laten zien waar ze zelf niet kunnen kijken. Voor de diefstal te controleren. En op kruispunten kun je spiegels tegenkomen als je in de auto zit. Om de weg te zien die naar links of naar rechts komt. En in de kerk hangen heel vaak spiegels bij de organist. Die zit meestal, niet als hier vandaag, maar meestal zit hij met zijn rug naar de predikant toe. En dan hangt er een spiegel en dan kan die organist zien hoe ik me gedraag en wat ik doe en welke kant ik uit wil en of er al gespeeld moet worden. Wel nu, zo heeft God de Heere zijn Zoon gegeven als een spiegel om te kunnen zien of je uitverkoren bent. Dat kun je van jezelf uit niet zien. Wij kunnen dat niet zien. Wij kunnen niet in Gods raad kijken. Wij zitten daar met onze rug naartoe door de zonde en door de schuld. Maar, roept de Heere Jezus Christus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, de spiegel der verkiezing. Dat is spiegelen. En als je over de verkiezing wat wil ontdekken, wel, dan moet je op Christus zien en nergens anders. Dan moet je niet in een hele dikke dogmatiek van dominee Kersten of wie dan ook gaan zitten staren. Kom je er nooit uit? Kom je er nooit uit? Dan moet je alleen maar op de Heere Jezus Christus zien. Daar is de wetenschap van uw verkiezing te vinden. Daar in hem rust het hart van God de Vader. Daar in Christus, daar heeft het woord geklonken. Deze, niet u, niet ik. Deze is mijn geliefde Zoon. Mijn enige in wie ik een welbehagen heb. Hoort hem. Daar moet je hart rusten. In de spiegel. En wat gebeurt er in de praktijk? We slaan de spiegel over. Bent u ook al zo'n Jezusmannetje? Zei iemand onlangs. Bent u ook al zo'n Jezusmannetje? Ja. En ik schaam me er niet voor. En ik zal het fel verkondigen. Zolang God me de adem geeft. Wij gaan op onze ervaringen letten. Wij gaan op onze gevoelens letten. Daar is Katwijk heel vatbaar voor. Wij graven naar stemmen in onszelf en naar kenmerken in onszelf om te zien of we verkoren zijn. Want als je verkoren bent, zeggen wij, dan ga je dit doen en dan ga je dat laten. Maar dat is allemaal verzoeking van de Satan, afleiding. Wie zo leeft, komt altijd weer terecht in die draaikolken, in die muien van de boze. Daar is nooit rust te krijgen. Daar is nooit zekerheid te krijgen. Daar is nooit houvast te krijgen. En maar zwemmen. En maar zwemmen. Tot je zinkt. Dominee Robert Murray McChain. Die man van dat prachtige gedicht. Eens was ik een zondaar voor God en mijn hart. Die zegt in een preek, je mag niet zeggen, ben ik wel een uitverkorene. Je moet zeggen, nu de Heere God zijn Zoon gegeven heeft. geloof ik in hem, ben ik door het geloof met hem één geworden? Dat is de vraag. Niet op jezelf zien, niet op een systeem, in Christus alleen. Wij beleiden met Paulus en met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen de eeuwige verkiezing. Ik repeteer nog één keer. Gebed in het loflied. Bron van alle zegening. Ruim zichtgever op Gods genade. Spruitend van voor de grondlegging der wereld. Verankerd in de spiegel der verkiezing. Jezus Christus. Dat is de taal van de schrift. En dat is het hart van Gods kerk. En het hart van Gods werk. Nog één keer. Dat afschuwelijke gepraat. Over wat kan ik eraan doen. Dat is dodelijk in het verkeer met de Heer. U gaat toch ook niet in het gewone verkeer zeggen, binnen is binnen, buiten is buiten. Als ik er komen moet, dan kom ik er wel. En als ik er niet komen moet, dan kom ik er niet. En ik laat het stuur los. En ik ga mijn voeten van het pedaal. En ik ga achterover zitten met mijn ogen dicht. En ik let niet op de verkeersborden en op de stoplichten. Dan rij je jezelf dood. En anderen, dat is nog veel erger. Wel nu, zo is het ook in het verkeer met de Heere God. Dan let je op wat God geeft. Ik denk altijd maar aan het beeld van een katrol. Aan de ene kant hangt pure genade, de verkiezing Gods. Aan de andere kant geloof alleen, de verantwoordelijkheid van de mens. En als ik het zo eens mag zeggen, want het gaat ook om onderwijs in de gemeente. Bij de ultraleer, daar wordt zo hard aan deze kant getrokken dat de verantwoordelijkheid van de mens stuk gaat. Ik zie wel of ik er kom en ik ga stil op het stoeltje zitten en ik kijk nergens meer naar. Ik wacht wel of het me gegeven wordt, zeggen ze dan. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is daar een hele stroming die allemaal op zichzelf begint buiten de kerken om, waar mensen worden opgeslokt door de keuze van de mens. En daar gaat de pure genade door de katrol heen, om het zo te zeggen. Dan blijft er niks meer over van het diepte karakter van de genade en van de heiligheid van God. En van de diepe zondigheid van de mens. Wij houden het bij dat wonderlijke woord. Werkt uws zelfs en die van jullie zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Geloof is voluit keuze van de mens. Geloof is voluit gave van God. De rivier van Gods verkiezende liefde stroomt door de bedding van het genadeverbond. En een rechte prediking is belofte prediking. En die zegt, u wordt zalig door genade. U gaat verloren door eigen schuld. Slot van artikel 16. Omdat wij niet in Christus geloofd hebben. Niet omdat ik niet verkoren ben. Dat staat er niet. Omdat wij niet in Christus geloofd hebben. Niet omdat je zo'n grote zondaar bent. Omdat wij niet in Christus geloofd hebben. Gelooft dan, gemeente. En ge zult behouden worden. En laat u geworpen weten van de wieg tot het graf en tot in de eeuwigheid. Op die trouwe verbondsgod. Op de borg en de zaligmaker. En we zingen van de verkiezing. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nog één keer, Paulus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld. Glorie aan Jezus, glorie aan Jezus. Amen.